Let's see.
Sam.
Gemeente, vooraf heb ik een aantal mededelingen namens uw kerkenraad. Marit Landman en Gijsbeth Muller hopen aanstaande donderdag in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging is om 7:00 s'avonds in de hervormde kerk te Valkenburg, Zuid-Holland. In deze dienst onder de verantwoordelijkheid van de CGK Leerdam hoopt dominee J. van Walsum voor te gaan. Na de avonddienst vanavond worden alle 21-plus jongeren van harte uitgenodigd in de pastorie. En aanstaande woensdagavond is er het zogeheten Bijbelsberaad. Dominee M. Klaassen hoopt te spreken onder het thema Vreemde Nieuwe Wereld. Dat begint om 19:30 in de Rehobothkerk. Allen daar hartelijk welkom. De collecten van vandaag zijn bestemd voor de eerste de kerk en de tweede collecte voor de renovatie. Voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de afkondigingen. Verheft u en jullie harten tot God. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 584, het 5e vers. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En wat er volgt, het 5e van Psalm 84.
Thank you.
stellen wij ons ook deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet, om daarna te zingen met elkaar van Psalm 119, vers 83. Wat vrede, dus welke vrede heeft elk die uw wet bemint? Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt. Maar we zullen ook gaan horen in de prediking dat de Heere ook blijdschap vindt in de zondaar die zich keert tot hem. 83 van Psalm 119 na het lezen van de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten, hè? Jongeren, dat betekent dat je er nooit verdriet, dat je er nooit spijt van zult krijgen als je in de wegen van de Heere gaat. We zullen nu met elkaar verder lezen uit het woord van God. En dat is de gelijkenis van de verloren zoon. Dat is Lucas 15, vers 11 tot en met 24. Lucas 15, vers 11 tot en met 24. En daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. En hij, dat is de Heere Jezus, en hij zeide: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tot de vader: Vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbend, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levend overdadig. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in dat land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zei hij: hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten: brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Tot zover de lezing uit Gods woord. En hetgeen we u zojuist hebben voorgelezen is ook in het geheel het uitgangspunt voor de verkondiging zo dadelijk. Maar we gaan eerst met elkaar bidden. Of de Heer ons wil leiden door zijn Heilige Geest. Onze harten wil openen. Onze ogen ook. Verstand wil verlichten. We doen ook voorbeden. Ernstig bericht. Ik wist het zelf nog niet. Het werd zojuist verteld dat dominee L. A. den Butter uit Rijnsburg getroffen is door een hartstilstand. Hij is gereanimeerd en verblijft in het ziekenhuis. En naar we begrepen is zijn situatie ernstig, zeer ernstig zelfs. Bidden ook voor zuster van Drongelen, die aanstaande dinsdag een chemokuur hoopt te krijgen. En voor het bruidspaar Gijsbert Muller en Marit Lankman, die aanstaande donderdag met elkaar hopen te trouwen. En dankzegging doen we voren met Joran en Charelle van de Nieuwe Dijk, die gisteren in het huwelijk traden. Laat ons samen bidden. Heren, u die geen begin nog einde kent, u die de levende bent, u die er altijd bent geweest en altijd zult zijn, u die almachtig bent, u die alwetend bent, barmhartig en genadig, heilig en rechtvaardig. U brengt ons op deze, ja zo hele mooie zondagmorgen, samen. Het is uw hand die ons hier gebracht heeft. U gaf ons in die mate de gezondheid dat we hier konden zijn. U gaf het dat wij deze morgen onze ogen mochten openen En dat we nog in het heden van de genade zijn. Het brengt ons samen onder uw woord, dat eeuwig vast is en eeuwig blijft. Dat spreekt van u, het is uw woord, doorademd met uw heilige geest. Woorden die kracht doen, kracht kunnen doen in harten van mensen. Ja, zodat ze tot een beslissende verandering in hun leven komen. Want uw woord is een kracht van God tot zaligheid in ieder die gelooft. En we bidden van u dat u het ons geeft, ook heel persoonlijk, dat we u mogen kennen. En dat wij omgekeerd worden. Als het in ons leven nog zo is dat wij ten diepste met de rug naar u toe leven. En dat is heel ernstig om dat te moeten belijden. Van nature is dat bij ons allen zo. Niemand wordt geboren met het aangezicht naar u toegewend. Iedereen wordt geboren met een hart dat van u is afgekeerd. Ja, dan mag het wel een zeer groot wonder heten dat u het bent die zijn hand naar ons uitstrekt. Dat u al tot ons kwam in de heilige doop. En dat u het bent die zondag aan zondag, en ook op nog zoveel andere momenten door de week, uw stem laat horen. En dat u het ons aanzegt dat u er helemaal geen vreugde in vindt als wij maar van u blijven afgekeerd. En dat wij eenmaal dan in een vergelegen land, ver bij u vandaan, in eenzaamheid moeten sterven. Buiten u, om onze ogen dan in de eeuwige duisternis op te moeten slaan. Heere, nee, u bent de God van leven. En u bent de God van genade. En daarom laat u uw woord uitgaan. En daarom is het uw genade dat we hier mogen zijn. En daarom bidden we het van u dat u krachtig werkt door woord en Heilige Geest. En dat u ons met de verloren zoon terugbrengt tot het vaderhuis met zijn vele woningen. En heren, misschien hebben wij de bloemetjes niet in die mate buiten gezet als de verloren zoon. En leven wij misschien voor het oog veel netter. Maar hoe is ons hart? U kent ons hart. En we bidden u dat u ons hart vernielt, zodat het op u gericht wordt. En dat we tot u terugkeren en dat u ons strekt en dat u ons leidt. Doet u het, Heere, tot roem, tot eer, tot verheerlijking van uw grote naam. We danken u heel hartelijk als we u al leren kennen in ons leven. Als we terugkeren tot u, geleid door uw Heilige Geest, onderwezen door uw woord. Wil u ook dan geven onderwijs, versterking, bemoediging, vertroosting, maar ook vermaning. Heren, dat het ons maar een steeds groter wonder zal mogen worden, dat u ons niet wegstoten, niet wegduwde, maar dat u ons in genade aannam. Dat wonder kan toch een ieder die bij u hoort nooit op. Dat wonder zal nooit klein worden, dat zal nooit vanzelfsprekend worden. Dan mogen we roemen in vrije genade bij u vandaan. Helpt u ons in het luisteren. Geeft u ons geopende oren en geopende harten. Helpt u ook in het spreken, in het uitdragen van uw woord. En geeft u, kon het zijn dat we allen uw onmisbare zegen zouden ontvangen. We bidden u, Heere, deze morgen ook voor mensen, jongeren of wellicht ouderen, wie het ook maar is. Ja, die zich zo herkennen in het leven van de verloren zoon. Die zo diep in de put zijn geraakt. Die geen hoop meer zien, geen uitkomst. Die misschien aan drugs verslaafd zijn of aan alcohol of aan een beeldscherm. En daarop van alles voorbij zien komen wat schadelijk is voor onze ziel. Heren, van nog weer op andere manieren dat we zo gebonden zijn, dat we niet vrij zijn, maar dat we dienstknechten, dat we slaven zijn van de zonde en dat we buiten u leven. Heere, wilt u zich toch ontfermen over allen die dit betreft, die zich hier zo ook in herkennen. En misschien is het wel een dochter of een zoon van ons, of een ander familielid of iemand die we goed kennen, waar we verdriet over hebben, maar we kunnen hem of haar zo moeilijk bereiken. Maar u kunt en wilt alle dingen. U kunt, Heere, banden losmaken. En u kunt mensen in de ware vrijheid stellen. Wilt u het doen, Heere? Dat het waar wordt ook in hun levens. Indien dan de zoon des mensen u zal vrijgemaakt hebben, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn? En geven dat deze dienst zal zijn tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Bidden ook van u dat u de Satan scheldt, dat u hem op een afstand houdt. Gedenkt u ook aan de raad van deze kerk, wilt u ze helpen en ondersteunen, ook in het ambtswerk dat ze mogen doen. Gedenkt u aan de herder en leraar die nog maar een maandje geleden hier aan de gemeente bevestigd mocht worden. Wij danken u daar heel hartelijk voor. Want het is ook meerdere keren ook aan ons gevraagd om hier te bidden of u een herder en leraar wilde geven. En u hebt het gedaan. En dan past het ons om uw grote naam daarvoor te erkennen. Wij bidden u voor dominee Post en zijn vrouw, het gezin. Mogen ze een heel goede en een rijk gezegende tijd uit uw hand ontvangen. En wilt u ze tot een rijke zegen hier voor de gemeente stellen. En hier ook voor de lokale gemeenschap. Heren, wij bidden u voor broeder, dominee Den Butter, ernstig bericht dat we zojuist vernamen. Dat hij 2 dagen geleden getroffen is door een hartstilstand. Dat hij gereanimeerd moest worden. Het ziekenhuis moet verblijven en dat de situatie ernstig is. Wij weten niet precies hoe het nu is. Wij weten dat niet, wij horen dingen. Maar u weet alle dingen, u weet hoe het is. U bent toch degene die het leven geeft, maar ook het leven weer neemt. Wij bidden u dat u zijn leven spaart en dat hij er doorheen zal komen. Trouwe God, ontferm u zich en wilt u bij hem zijn en bij zijn vrouw, bij allen die om hem heen staan en bij de gemeente van Rijnsburg. Het zal ook zo'n schok zijn. Ontfermt u zich, Heere, wil wonderen doen. Wees u met zuster van Drongelen, die aanstaande dinsdag, als u het geeft, een chemokuur moet ondergaan. Dat kunnen we daar misschien ook wel tegen opzien. Ons lichaam kan er zo heftig op reageren. Heren, wilt u daarin nabij zijn? Wilt u dit zware middel dat nodig is om een ziekte te bestrijden zegenen? En geeft u ook dat ze er niet al te ziek van behoefte worden. Ondersteunt u en sterkt u en geeft u ook hoop en de verwachting van u alleen. Wilt u zijn met Gijsbert Muller en Marit Landman, die later deze week met elkaar hopen te trouwen, donderdag. Wilt u een gezegende dag geven. En wilt u ze een gezegend huwelijksleven geven. En mogen ze daarin achter u de Heere aankomen. Zegt u wederzijdse ouders, families. Danken u voor en met Joran en Charelle van de Nieuwe Dijk, die gisteren mochten trouwen. Wilt u ook met hen zijn. Ook als ze naar een andere gemeente zullen overgaan, een andere plaats. Heren, mogen ze ook daar uw stem horen en leven uit het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En ook voor anderen tot zegen zijn. Heren, wilt u onze gebeden verhoren? En dan kunnen we geen rechten laten gelden. Dan moeten we het u heel eerlijk en oprecht belijden. Als u met ons in het recht zou treden, ach Heren, wie zal dan bestaan? Niemand zal voor uw rechtbank vrij uit kunnen gaan. Daarom bidden we u, Heren. Zie ons toch aan in Christus Jezus, uw geliefde Zoon. Ja, u had 1 zoon. En die moest naar een vergelegen land. Om daar te sterven. Voor ons, verdoemelijke zondaren in zichzelf. Opdat wij nooit meer door u verlaten zouden worden, maar door genade aangenomen. Hoor ons in zijn naam. Amen. Kijk even naar de diakenen. Gaan er zakken rond? Ja, er gaan zakken rond. Wordt gecollecteerd. En de Heere zegene u en uw gaven. En dan gaan we ook zingen van Psalm 6. Twee versen. Vers 1, o Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig. En vers 4, keer eindelijk Heer toch weder. Mijn ziel buigt zich ter neder, ai red haar van het verderf. 1 en 4 van Psalm 6. Na het amen van de prediking zingen we van Psalm 32, vers 2. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderde mijn beenderen door geklag. En wat daar volgt, en dan ook het derde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. En u nam die gunstig weg. 2 en 3 van Psalm 32. Geliefde gemeente, in het Bijbelboek Zefanja staat de volgende tekst. De Heere, uw God, is in het midden van u. Een held die verlossen zal. Hij zal vrolijk over u zijn, met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. Maar dan toch wel over nette mensen. Dan toch wel over mensen die altijd Gods wet naleefden. Dan toch zeker niet over mensen die hem de rug toekeerden en alles verpest en verprutst hebben. Laten we maar snel gaan luisteren naar de gelijkenis over de verloren zoon. En wel onder het thema de blijdschap van de vader over de terugkeer van zijn zoon. 3 aandachtspunten. We letten in de eerste plaats op het dieptepunt. In de tweede plaats op het keerpunt. En in de derde plaats op het hoogtepunt. De blijdschap van de vader over de terugkeer van zijn zoon. Eerst het dieptepunt, dan het keerpunt en dan het hoogtepunt. Laten we eerst naar het begin van Lucas 15 kijken. Begin van Lucas 15. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden en ze mopperden. Zeggend, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Dus er waren tollenaars en zondaars die tot Jezus kwamen om naar Jezus te luisteren. Ze kwamen al maar naar hem toe, telkens weer ook, om die woorden van hem te beluisteren. Die spraken van genade voor zondaren. Woorden die erover gingen dat God verloren mensen zoekt en dat zijn zoon voor hen het leven zou gaan geven. En al luisterend naar de woorden van de heiland, werkte de Heilige Geest in de harten van deze tollenaren en zondaren. En ze kwamen tot verandering. De ene misschien krachtdadiger dan de ander, maar ze kwamen tot verandering. Ze gingen geloven. Deze genade kunnen wij niet missen. En aan zijn liefde geven wij ons over. Is dat niet wat geloven is? De fariseeën en de schriftgeleerden ondertussen, die hebben er maar een afschuw van. Dat Jezus met zulke mensen van laag allooi, mensen aan de onderkant van de samenleving, omgaat. Ze walgen ervan. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Hij heet zondaars welkom, hij ziet naar hen uit. En dat lokt de Heere Jezus uit, om het zo te zeggen, om 3 gelijkenissen uit te spreken. De eerste gelijkenis is de bekende gelijkenis over het verloren schaap. En die gelijkenis die eindigt met vers 7. Er is blijdschap in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert. Maar, en dat moet je er ook in beluisteren, in de hemel is geen vreugde over al die mensen die hun neus ervoor ophalen en zich verheffen en zeggen, ik heb de bekering helemaal niet nodig, want met mij is toch niks mis? In vers 10, dat is een hele korte gelijkenis, hè, over die verloren penning, die vrouw die 1 van die 10 penningen kwijt is. En dan eindigt de Heer Jezus met te zeggen, al zo zeg ik u lieden, is er blijdschap over 1 zondaar die zich bekeert. Weer dat woordje blijdschap. En dan komt die andere zo heel bekende gelijkenis aan bod, die we zojuist ook gelezen hebben. Die van de verloren zoon. En ook in deze gelijkenis zal het gaan om vreugde. De vreugde van God wel te verstaan. Een zeker mens had twee zonen, zo begint het in vers 11. Een zeker mens had twee zonen. Let wel, het gaat nu in deze gelijkenis niet om dieren, schapen, waar je er 100 van hebt. Het gaat nu ook niet om 10 munten, waar je er dus 10 van hebt. Het gaat nu in de gelijkenis om bloedeigen kinderen en je hebt er 2. Dus het aantal wordt steeds kleiner, 100, 10, 2, en de waarde wordt steeds groter. Met vers 11 wordt een gelijkenis, zeker als je die eerste 2 gelijkenissen in gedachten neemt, op grote spanning gezet. En wat zal er nu dan gaan gebeuren? En de jongste zoon die zegt op een dag tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. De jongste zoon, ja, we weten niet hoe oud hij is, hè? Maar nou, we zeggen dat hij 1 jaar of 17 is of zo, of 18, dat is niet onwaarschijnlijk. Hij commandeert zijn vader: geef mij. Geef wat? Een wijze raad? Een levensles? Hoe deed u dat toen u jong was? Mooie vraag. Geef mij onderwijs uit de Heilige Schriften. Nee. Wat zegt hij tegen zijn vader? Geef mij wat ik zou krijgen als u dood bent. Heeft hij nooit van het 5e gebod gehoord? Eert uw vader en uw moeder? Nee, deze jongen wil weg. Want vader, vader is maar saai. Thuis is het saai. Thuis moeten we uit de Bijbel lezen. En we gaan naar de kerk of de synagoge toen. Ik mag niet doen wat ik wil. Ik zit hier mijn jeugd maar te verpesten en te verstoffen. Ik wil weg. De vrijheid in. Ik houd het hier niet langer uit. Suf. Saai. Psalmen zingen bij het orgel. Of als je geluk hebt een keer een lied. Geef mij maar wat anders. Ik wil vrij zijn. Herken je dat? Echoot dat ook wel eens in uw leven? Of bij jullie jongeren? Ik wil vrij zijn. Laat me nou eens gewoon met rust. Laat me gewoon de dingen doen die ik wil. Dat is heel heftig wat we nu moeten zeggen. Maar dat je eigenlijk zegt, als je heel eerlijk bent: de hemelse vader staat mijn geluk en mijn vrijheid in de weg. Afscheid. Vader, geef mij. Zij heeft wel de vadernaam in de mond, maar er was helemaal geen liefde tot zijn vader. Hij kan zelfs niet wachten tot zijn vader er niet meer is. Hij wil nu al de erfenis. Wie weet hoe lang het anders nog duurt voordat hij de erfenis krijgt. Geef mij. En het gaat dan bij hem, hij is de jongste zoon, om 1/3 deel van de erfenis. En dit is voor de hoorders toen, de mensen die deze gelijkenis voor het eerst hoorden, ongekend. Ja, voor ons ook als het goed is, hè. Maar in die samenleving, hè, vader, kind. Hè, dat je dat tegen je vader zegt, nou, dat is shocking. Ongekend. Dit is werkelijk met geen pen te beschrijven. Schandalig hoe de zoon hier tegen zijn vader uitvalt. En de fariseeën, ja, die zullen diep, diep geschokt zijn door wat de Heer Jezus in deze gelijkenis vertelt. En wij als het goed is niet minder, toch? Deze zoon die verdient straf. Dit mag een vader toch niet over zijn kant laten gaan. Maar wat doet de vader? Hij deelde hun het goed. Ook de oudste zoon krijgt dus al zijn erfenis uitgekeerd. Dat schetst onze verbazing, is het niet? Waarom doet de vader dat? Met droefheid in zijn hart heeft de vader alles in orde gemaakt. Ik zal hem geven waar hij om gevraagd heeft. Maar je zegt, als nou die vader eens op zijn strepen had gestaan en men hem eens goed de waarheid had verteld. Maar eerlijk, had dat dan heel veel effect gehad? De zoon zei zojuist, vader, ik wilde dat u dood was. Liefde laat zich niet dwingen. Deze vader weet het. Ik moet hem loslaten en hem aan de Here overgeven. En zo zijn er misschien ook wel onder ons aanwezig vandaag, die hun kind of hun kinderen, dat kan, op dat vlak helemaal hebben moeten loslaten. En wat is dat moeilijk? Wat kan dat een verdriet en een zorg geven? Een schaduw over je leven. De jongste zoon heeft alles bijeen vergaderd. Zo lezen we dat in vers 13. Hij heeft alles te gelde gemaakt. Wat is er waarschijnlijk gebeurd? Dat hij de landerijen die hij kreeg, dat hij die snel verkocht heeft en dat hij dat geld heeft ingezameld en in een buidel gedaan heeft. En die geldzak die werd zwaarder en zwaarder. En toen hij alles verkocht had wat hem door de erfenis geschonken was, ging hij er vandoor. Naar een ver land. Weg uit het huis van de vader. Weg van de God van zijn vader. Weg uit het beloofde land. Naar een ver land, een heidens land. En hij brengt zijn goed door. Levend, overdadig, zo lezen we het. Weg is hij. Hij kan nu doen en laten wat hij wil. Vader is niet meer in de buurt. En het geld dat hij bij zich heeft, dat opent allerlei interessante deuren. Feestjes, etentjes. Misschien wel naar de vrouwen van lichte zeden. Alle remmen gaan eraf. Zo kan dat gaan. Zo kan het ook vandaag gaan. Alle remmen eraf. Ik wil niks meer met God en zijn dienst te maken hebben. Ik hoop het van harte van niet natuurlijk, jonge mensen, dat je dat niet doet. Maar dat je ziet, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdriet gegeven. Dat woordje overdadig, dat is trouwens een heel heftig woord. Want dat betekent vanuit het Grieks namelijk het volgende. Reddeloos. Het staat overdadig, maar het betekent eigenlijk iets anders. Het betekent meer reddeloos. Hij leefde reddeloos. Hij leefde zonder heil. Zonder God. Deze jongen die tuimelt de diepte in. Hij is zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar het is wel de mens zoals die van nature is. U ook, ik ook, jij ook. Van nature zijn wij zoals we geboren worden zonder heil, zonder God. Want wij maakten ons allemaal los van God. In het paradijs, in Adam hebben wij allemaal gezondigd en vader de rug toegekeerd. Allemaal. Leven vanuit onszelf, zonder God en we doen wat we willen. Misschien niet zoals deze jongen. Maar hebben we ons zo al leren kennen in ons leven? Ja, het is waar, ik ben er vanuit mezelf een wegloper bij God vandaan. En dus inderdaad, misschien niet zoals deze jonge man dat deed. Maar je kunt ook heel netjes zonder God leven. Sneller dan de jongen lief is, is zijn geld op. Alles heeft hij er doorheen gejast eigenlijk. En dan komt er hongersnood in dat land. Alles dacht hij onder controle te hebben. Maar hier heeft hij geen grip op. Soms lijkt het alsof wij ons eigen geluk kunnen zoeken, maar er zullen altijd dingen zijn die je overkomen waar je geen grip op hebt. Dat zag je niet aankomen. En zo ook deze jongen. En dan begint hij gebrek te lijden. En zijn zogenaamde feestvrienden, die laten hem in de steek. De zonde maakt arm. Ook heel letterlijk trouwens, hè. De zonde kost heel veel geld, letterlijk. Maar de zonde maakt ook geestelijk heel arm en ook heel eenzaam. En dat gaat blijken nu er ander weer opsteekt in zijn leven. Geen God, geen broeders, geen zusters die voor hem zorgen. Moeten niet vele mensen in ons rijke land ook zo hun leven leiden? In eenzaamheid, gebonden aan de zonde. Hoe zijn we daaronder trouwens? Zeggen we dan, is dan je eigen schuld dat je in de goot bent beland? Of zijn we als christelijke gemeente bewogen met mensen die aan de onderkant van de samenleving bungelen en in grote problemen zijn? Zijn we bewogen zoals hij bewogen is? De jongen die voegt zich bij een van de burgers van dat land. Hij kwam dus nog niet tot bekering. Hij voegde zich nog niet bij God. Hij probeert nog zelf zijn nood op te lossen. Misschien herkenbaar, zit in diepe problemen door eigen schuld en zonde, maar je probeert het nog zelf op te lossen. Ik voeg me bij een van de burgers van dat land. En wat doet die burger? Die zond hem op het zijn land om de zwijnen te weiden. Nou, zijn val is echt heel diep. Want varkens, dat zijn onreine beesten. Een Joodse jonge man die om in leven te blijven de varkens moet gaan hoeden. Nou, in Leviticus 11 staat dat varkens onreine beesten zijn. Daar mag een Jood niet mee in aanraking komen. Stelt u zich in de tussentijd nog even de ontzetting voor van die fariseeën en de schriftgeleerden die deze gelijkenis horen. Wat een diepe val. Kan het nog dieper? Ja, het gaat nog een stukje dieper. Want wat lezen wij in vers 16? En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem die. Dus hij zou wel varkensvoer willen eten. Draf staat er in onze vertaling. Die gaat om, nou dat heb ik natuurlijk moeten opzoeken, dat wist ik natuurlijk ook niet. Maar dat gaat om de vruchten van de zogeheten Johannesbroodbomen. Of misschien wel die schilletjes die eromheen zitten. Je komt ze in ons land ook wel tegen. Dat zijn die, ja, een beetje van die vreemde kronkels zijn dat. Dat is de vrucht van de Johannesbroodbomen. En wat gebeurde er? Dat ze dan die schillen in het water deden en dat een beetje opwarmde. En dan kwam er een soort zoetig papje werd er dan van gemaakt. En dat werd aan de varkens gegeven. En hij dacht, mocht ik dat maar eten? Eigenlijk dacht hij, was ik maar zo'n varken. Dan kon ik mijn snuit in de trog steken en ook eten. En dit is het dieptepunt. Dit is dus letterlijk, maar ook figuurlijk bij de beesten af. De mens buiten God. Dieptepunt. Psalm 73. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. Maar was door mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. Zo diep is zijn val. Maar dan nu naar het keerpunt. Het keerpunt. En dan toch. Tot zichzelf gekomen zijn. Drink dan nu pas door waar die mee bezig is. Drink nu pas door hoe hij door eigen schuld en zonde zo ongelooflijk aan lagere wal is geraakt. Drink nu pas door dat hij echt bijna sterft. Terwijl er in het huis van zijn vader dat hij verlaat dat brood in overvloed is. En dat hij dus helemaal niet hoeft te sterven. Drink dat nu pas tot hem door. Ja, nu pas. Dat is erg. Nu pas drinkt het tot hem door. Dat is wel heel erg laat, vind je niet? Dat is echt heel erg laat. Het moest niet langer duren. Of hij was er niet meer geweest. Hij was wel erg verblind. Hij was wel erg koppig. Hij was wel erg afkerig van God. En van de God van zijn eigen vader en de dienst aan hem. Nee, ik capituleer niet. Ik geef me niet over. Het is mij de eer te na om terug te gaan. En dan moet de Heere ons soms alles in ons leven afnemen om ons tot inkeer te brengen. Als we onze armoede buiten God niet zien, niet willen zien. Zo kan de Heere dat soms doen, dat hij alles afneemt, opdat je als een geslagen hond eigenlijk tot God zou terugkeren. Maar let op. En dat vind ik heel belangrijk wat ik denk nu zeg. Maak van deze gelijkenis nou niet een schema. Maak er nou geen voorwaardengedachte van. Zeg nou niet, en zo moet het dus gaan voordat je naar de Vader mag terugkeren. Zeg nou niet, oh, je moet dus wachten. Je moet dus wachten totdat je net zo diep erdoor gaat als die verloren zoon, voordat je toestemming zou krijgen om terug te keren. Zeg dat nou niet. Zeg nou niet, het moet er eerst zo diep doorgaan dat je helemaal aan een einde komt en dat God op het allerdiepste dieptepuntje de weg van verlossing voor je zielsoog gaat ontsluiten. Zeg dat nou niet. Nee, want die jongen, die had helemaal niet weg mogen gaan. Hij deelde net als zijn oudere broer, die we nu verder in deze preek buiten beschouwing moeten laten, in alles van zijn vader. Waar gaat het hier om? Het is alleen maar genade, gemeente. Dat de Heere deze jongen nog tot inkeer brengt. Terwijl dat al zo lang heeft geduurd. Terwijl die jonge man op ieder moment hieraan voorafgaand al veel eerder aan die vaderstem gehoor had moeten geven. Zijn stem, bekeert u, want waarom zou je sterven? Nee, waar gaat het hier om? Het is een wonder van Gods genade dat hij ons zelfs nog weet te vinden als wij ons zo diep van hem hebben weggezondigd. Dat hij ons zelfs nog weet te vinden als alle hoop vervlogen is. Daar gaat het om. Dat het nooit zonder hoop is. Hoe ver en hoe diep je ook bij God bent weggezonken. Daar gaat het om. Kijk, wat wel moet gebeuren, is het volgende. Dat we, als wij nog niet terugkeren tot de Heer in ons leven, dat we geopende ogen krijgen. Dat je gaat zien. Wat ben ik arm? Wat ben ik er ellendig aan toe? Buiten de genade van God in Christus. Al hoef ik helemaal geen varkensvoer te eten. Ik denk niet dat er iemand vanavond varkensvoer gaat eten. Denk ik niet. Al woon ik in een mooi huis. Al heb ik een goede baan. Staan er misschien wel 2 mooie auto's voor de deur. Of misschien wel 3. Maar buiten God mis ik alles. Dat je dat ziet. Daar gaat het om. En als je het ziet. Als je het echt ziet. Dan ga je. Dan ga je terug. Zie het niet, dan verga je. Schot het niet vergoed. Die jongen, die komt tot zichzelf. Die komt tot inkeer. Is dat niet waar elke bekering mee begint? Dat je eerlijk ziet, hoe is mijn situatie nu buiten God? Dat staat in vers 17. Tot zichzelf gekomen zijnde. Zeide hij, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. En dan in vers 18 gaat het over het voornemen dat hij maakt. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat is een heel goed voornemen, vindt u niet? Wie zou hier nu kritiek op kunnen uitoefenen? Dat is een goed voornemen. Het is een heel belangrijk keerpunt in zijn leven. Het is het beste wat deze jongen zich ooit heeft kunnen voornemen. Wat is dit voornemen oneindig veel beter dan zijn eerdere voornemen dat hij ook heeft uitgevoerd om weg te gaan. Wat is het een goed voornemen van u, van jou en van mijzelf, als je onder de prediking dat voornemen in je hart krijgt om nu niet meer langer proberen mezelf te redden, om nou niet meer langer buiten God het geluk te zoeken, om het eerlijk tegen hem te zeggen: Heere, ik heb tegen u gezondigd. Ik heb tegen God gezondigd. Ik heb niet zozeer tegen regels en wetten gezondigd. Ja, dat ook natuurlijk. Maar ik heb bovenal tegen uw liefde gezondigd. Dat is een goed voornemen. Als u dat hebt onder de prediking. Opstaan. Teruggaan. Ik heb gezondigd. En dat beleid je dan ook tegenover hem of haar die je zo'n verdriet en pijn hebt gedaan. Want hier neemt de zoon zich voor om het allemaal heel eerlijk tegen zijn vader te zeggen. Voor het eerst beseft hij wat voor vader die heeft. Een goede, lieve vader. Wat heb ik hem een verdriet gedaan? Wat heb ik hem op zijn hart getrapt? Terugkeren naar God gaat gepaard met belijdenis van zonde. Hij had dus zondekennis, hè? Deze jonge man had zondekennis. Maar ook hier weer even een belangrijke kanttekening. Wij moeten daar geen maat voor willen voorschrijven. Niet een bepaalde diepte voorschrijven. Het moet zo diep zijn en dan krijg je toestemming om terug te gaan. Want als de verloren zoon, jongens en meiden, al na één dag tot inkeer was gekomen en was teruggegaan, had hij toch niet minder zijn zonde moeten belijden dan nu? Want de zonde zit hem in het weggaan. De zonde zit hem hier in het niet willen dat God koning is over je leven. Dat je wilde doen wat je zelf wilde. En als je dat ontdekt, dan kom je toch op de knieën. Al moet inderdaad de ene van verder komen dan de ander. Maar we hebben allemaal gezondigd. Als je het ziet, zoals ik net zei, dan ga je. Al ben je nog maar een half uur onderweg. Maar als je het ziet, wat doe ik? Dan ga je terug. Dan ga je toch niet zeggen, ja, maar je moet eerst nog 3 weken buiten het vaderhuis blijven. Nee, je moet terug. Want buiten het vaderhuis zul je sterven. We hebben allemaal gezondigd. En als je dan terugkomt, dan kom je niet met, hier ben ik weer. Nee, klein, ootmoedig. Was deze jongen veranderd, vind je niet? Weet je nog hoe de brutaal die was? Geef mij. En nu zegt hij, maak mij. Nee, niet maak mij, maar een groot feestmaal. Want u zult wel blij zijn, toch, dat ik er weer ben. Nee, maak mij tot een van uw dienstknechten. En dat daar niets van inkomt, heeft met het hart van de vader te maken. Maar in het hart van deze zoon die terug wil gaan, is het zo heel anders. Hij beseft, ik heb mijn rechten dik verspeeld. En dat ik maar wat brood zou krijgen. Dat hij mij maar genadig zal zijn, zodat ik mag blijven leven. Klein en ootmoedig. Zo gaat een zondaar terug tot God. Nog één ding. Slot van deze tweede gedachte. Ik zei het net, we moeten elkaar geen maat voor de zondekennis voorschrijven. Maar dat is nog wat anders. We moeten ook geen maat over de diepte van het berouw willen voorschrijven. Want hoe diep was het berouw van deze jonge kerel? Ja, je krijgt de indruk dat hij heel veel berouw heeft. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Maar het kan zijn dat dat gevoel van berouw over zijn zonde misschien helemaal niet zo heel diep ging. Hè? Dat hij me dacht, als ik maar blijf leven. Dat kan ook, dat kan ook. Dus wij kunnen daar wel te veel mee bezig zijn, hè, met die vragen. Misschien herkent u het in uw leven. Is mijn berouw wel echt? Is mijn berouw wel oprecht? Is mijn berouw wel ernstig en diepgaand genoeg? Weet je wat? Ik zal nog wachten totdat ik meer zondekennis heb. Dat ik meer oprecht berouw over mijn zondegevoel. Is dat wat de Heere wil leren door middel van deze gelijkenis? Zeker niet. U mag er anders over denken. Maar ik ben ervan overtuigd, zeker niet. Waar het om gaat is dit. Dat we zien dat wij de Vader verlaten hebben en dat we buiten het Vaderhuis zullen sterven. En dat we terug zullen keren tot het Vaderhuis en dat we tot de Heere zullen zeggen, Heer, ik heb gezondigd, want ik wilde u niet. En dacht dat het zonder u veel beter was. O God, wat was ik een dwaas. Heere, vergeef me. Wat wil de Heere? Dat je dat ziet. En dat je gelooft in het huis van de Vader is overvloed. De Amerikaanse predikant John Piper die zei over deze gelijkenis het volgende. Berouw is geloven dat God zo groot en zo goed is, dat het kleinste genot van zijn huis beter is dan 10.000 werelden zonder hem. En dat jij als dwaze zondaar dat eerst precies andersom zag. Dat is berouw. Dan gaan we naar het hoogtepunt. Dieptepunt, keerpunt, hoogtepunt. Het hoogtepunt komt eraan. Maar dan moet die jongen moet nog wel terug, hè? Want we hadden net over dat voornemen. Hij is nog niet terug. Die jongen staat op. En hij gaat naar zijn vader en opstaande ging hij naar zijn vader. Het zeer goede voornemen blijft niet bij een zeer goed voornemen. Het is misschien wel even een heftige uitspraak in deze preek. Maar we mogen dat niet verzwijgen. De volgende uitspraak. Het pad naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Voornemens die dus nooit jou in beweging hebben gezet. Als je wil dat klassiek zeggen, dat er geen uitgaande daad van het geloof tot God in Christus is. Het blijft bij een voornemen. Maar je komt niet tot hem. Dan sterf je alsnog buiten hem. Ondanks je goede voornemens. De jongen gaat terug. Weer gaat hij. Het is een lange reis geweest. Je vraagt je af hoe heeft hij dat gered. Hij moet toch wel heel verzwakt zijn. Maar daar is uiteindelijk het huis van de vader. Daar in de vette. En zijn vader die zag hem al komen. Die vader die was misschien wel wat bezig buitenshuis. Hij ging zo even een ronde maken langs de akkers. Om de dienstknechten te begroeten. Om wat mee te helpen. En dan ziet hij zo in de verte. Daar is een stipje. Iemand aankomen. En zo langzamerhand komt die gestalte wat dichterbij. En zo onwillekeurig moet hij aan zijn zoon denken. Is dat? En het is mijn zoon. Hij komt terug. En als hij nog ver van huis was, zag hem zijn vader. De zondaar die terugkeert, ziet nog niet zoveel. Maar God ziet het heel scherp. Hij ziet de zondaar komen. Hij ziet het haar fijn. Een wonder van genade is het. Dat hij dan zijn ogen niet toesluit. En dat hij zich niet van die zondaar afkeert. En ik hoef u niet uit te leggen dat dat rechtvaardig zou zijn geweest. Dat begrijpt u toch. Maar hij ziet. Hij ziet. Hij ziet dus niet in toorn. Nee, zijn vader. Zijn vader werd met innerlijke ontferming bewogen. Ja, zo is dat bij de Heer. En wat met die vader in de gelijkenis hè, bedoelt de Heer Jezus zichzelf. Hè, gaat het over God en over zijn Zoon Christus. Met innerlijke ontferming bewogen. Het grijpt de Heer diep aan. Als een verloren zoon of dochter tot hem terugkomt. En het woord in het Grieks, hè, dat ontferming, dat heeft met je... Het woord barmhartigheid bedoel ik, hè, met barmhartigheid bewogen, met innerlijke ontferming bewogen. Dat heeft met je ingewanden te maken. Met je hart ook. Stel nou voor hè, dat je... Ik hoop niet dat het zo is, hè, maar het kan. Dat je jarenlang geen contact met je kind hebt, met je zoon of met je dochter... In mijn eigen gemeente ken ik wel een paar mensen die dat meemaken in hun leven. Ik weet niet hoe dat hier is, dat zou zomaar kunnen. En daar is hij! Dat grijpt je dan toch aan tot diep in je binnenste. En zo is de Heere bewogen in zichzelf over zijn kudde. Over zijn schapen. Wat een vreugde als een verloren schaap terugkeert tot de herder. En de man die gaat rennen, een man van middelbare leeftijd is hij, die waardige, eerbiedwaardige man. Hij rent naar zijn zoon, hij kan niet meer wachten. De vader is de eerste en hij neemt al de schande op zich en hij omhelst die zoon, ook al stinkt hij naar de varkens en ziet hij er niet uit. Zoveel liefde heeft hij voor dat verloren kind. En de liefde maakt dat zijn oude benen rennen als nooit tevoren. En daar valt hij hem dus om de hals en kust hem. Voordat zijn zoon ook maar een woord heeft kunnen uitbrengen. Want zo groot is de blijdschap over de verloren en de teruggekeerde zoon. En de fariseeën en de schriftgeleerden die deze gelijkenis aanhoren, ze weten niet wat ze horen. Dit kan helemaal niet. Dit is volstrekt ongehoord. Dit is 180 graden anders dan dat wij het verwacht hebben. Hoe deze gelijkenis zou aflopen. Ze hadden namelijk verwacht dat de vader zijn zoon zou terugsturen. En geen genade zou bewijzen. Het kan niet dat hij zijn zoon nog als zijn eigen zoon wil aannemen. Alles heeft hij toch gedaan wat God verboden heeft. Hij is erger dan erg, hij is onreiner dan onrein. Ja, wat ze nu horen in de gelijkenis gaat in tegen alles wat ze tot nu toe geloofden. Ze geloofden, God straft zondaar. Hij wil geen omgang hebben met onrechtvaardige mensen. Verbondsbrekers moeten toch met de eeuwige straf gestraft worden. Weet je wat ze hadden verwacht? Dat vader zijn zoon niet stenigen en in een graf gooien. Dat hadden ze verwacht. Ik kom er zo meteen nog even op terug. Hoe het kan. De zoon begint te praten. En hij zegt wat hij zich had voorgenomen had te zeggen. Ook nu hij al door zoveel liefde omgeven werd. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Hij beleidt inderdaad na ernstig overleg zijn boze daden. En hij heeft het niet over iemand anders. Ja, die mensen die gaven me niks. En... Nee, hij heeft het alleen over zichzelf. Dat is ook een kenmerk van de bekering. Dat je naar jezelf kijkt. Wat heb ik ervan gemaakt? Dan heb je het niet over andere mensen. Nee, dat hij niet geholpen werd, was ook niet goed. Maar daar heeft hij het niet over. Het is toch mijn eigen schuld dat ik zo diep in de penarie ben gekomen. Maar zegt hij nou alles wat hij zich voorgenomen had te zeggen? Nee, zijn vader laat hem dat niet toe. Want de vader wilde niet van horen van dat ene wat hij ook had willen zeggen. Maak mij als een van uw huurlingen. Nee, jij bent mijn zoon. Je bent terug. Haal het beste kleed en doet het hem aan, een ring aan zijn hand, schoenen aan zijn voeten. Dat wil zeggen, je bent geen dienstknecht. Je bent mijn zoon. Ik heb je aangenomen tot mijn kind en erfgenaam. Welkom thuis, zoon. Het gemeste kalf moet geslacht worden. Laat ons eten en vrolijk zijn. Mijn zoon is terug. Je zegt in de tussentijd, misschien heeft die vader dan niet in de gaten gehad hoe erg het was. Nou, het is anders. Omdat hij wist hoe erg het was. Daarom is hij zo vrolijk. Omdat hij één van zijn twee zonen kwijt was. De helft, hè? Dood was hij. Door de zonde en door de misdaden. En nu is hij levend. Zeg, zou die vader dan niet vrolijk mogen zijn? De vader maakt zondaren levend met Christus. Verloren was hij, buiten het vaderhuis, nu gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Wie? De vader van de zoon, de dienstknechten, maar ook de zoon zelf. Wat een contrast met en hij begon gebrek te lijden. Nu is het verheugd in God naar waarde nooit te danken. Vreugde van de vader over de terugkeer van de zoon. Hij ontvangt zondaars en hij eet met hen. Het gemeste kalf voor het geslacht, hè? Als ze van zo ver komen, dood waren door de zonde en de misdaden, en dan weer tot leven komen en gevonden worden. Zeg, zou er dan geen vreugde zijn in de hemel? Gemeente, Stel u nou niet de vraag of je wel de toevlucht tot God in Christus mag nemen. Buiten zijn gemeenschap ligt u en jij en ik verloren. Stel je toch deze vraag, en ik dan. Ben ik al teruggekeerd tot hem? Is er al blijdschap in de hemel geweest over mijn terugkeer tot hem? En dat je niet een te groot zondaar voor hem kunt zijn om in genade te worden aangenomen, dat leert de Heer Jezus toch heel overtuigend in deze gelijkenis, is het niet? Maar dat je buiten hem er diep ellendig aan toe bent, dat leert hij ook. Nog één punt. Dus even dat punt van de fariseeën. Die fariseeën hebben natuurlijk wel een punt, hè? Hoe is het mogelijk? Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Hoe kan de Heere dat doen? Hij is toch heilig en rechtvaardig? Dat dacht ik. Kan toch niet? Klopt, helemaal gelijk in. Maar de Vader in de hemel stuurt zijn zoon. Zijn lieve zoon. Het geen twee zonen. Eén enig geboren zoon. Zijn zoon die zijn vader zo lief heeft. En andersom een volmaakte band van liefde tussen vader en zoon. En dan zegt vader tot zijn zoon. Ga mijn zoon. En de zoon zegt ik ben bereid. En de vader zegt het is niet dat ik je niet lief heb. Maar je moet gaan. Je moet je leven gaan geven. Want ik heb de wereld lief. En ik wil niet dat die mensen voor eeuwig sterven in dat vergelegen land. Ga maar. En de zoon zegt, ik ga. Want hij wilde precies hetzelfde als zijn vader. Hij was rijk. Hij werd nameloos. Arm. Om arme zondaars te redden, Daarvoor zou hij gaan sterven, helemaal alleen aan het kruis. Wat een dieptepunt. In een vergelegen land. Ver weg van het huis van zijn hemelse vader. Beladen met zonde en straf, met schuld. Tot zonde gemaakt. Die lieve Heere Jezus heeft de straf gedragen die de verloren zoon had moeten krijgen. En u, en jij, en ik. Hij heeft de straf gedragen. Wat een keerpunt. De deuren naar het vaderhuis geopend. Door die ene zoon. En dan mag je toegaan. Dan mag je terug. De deur is open. De weg gebaand. En het dan horen. Welkom thuis. En ze begonnen vrolijk te zijn. Dat is het hoogtepunt. Amen.
Thank you.
Laten wij bidden en danken. Heren, het was zo'n heel bekende gelijkenis die deze morgen gelezen en bepreekt mocht worden. Maar wij bidden u dat er nieuwe schatten opgedaan mochten worden en dat die ons tot rijke zegen zijn. We bidden van u dat wij niet meer buiten u leven, maar dat onze ogen zijn opengegaan door dat werk van uw Heilige Geest en dat we terugkeerden tot u, geleid door uw Geest. Heere, wij danken u. En hoe kunnen wij u ooit genoeg daarvoor danken dat u dan in gunst ons wil gadeslaan, dat u wilt zien op een ieder die tot u komt en dat u niet uw hoofd, met eerbied gesproken, van ons wegdraait, maar dat u tot ons komt en dat u ons in genade aanneemt. Heere, wat een wonder. Zo komt het alles bij u vandaan. U hebt verzoening aangebracht, Heer Jezus Christus, zodat zondaren met God verzoend kunnen worden en door hem aangenomen. Wij danken u, Heer Jezus, dat u dat gedaan hebt. Dat u het hemelsparadijs verlaten hebt om te lijden en te sterven op de aarde. Maar u bent op de derde dag ook opgestaan. U leeft, ja nu en tot in eeuwigheid. En ieder die in u gelooft, zal leven, ja nu en tot in eeuwigheid. Heren, wij bidden u dat het woord dat we mochten overdenken met ons meegaat. En dat het ons ervan bewaart om verder bij u af te gaan, maar dat het ons aanspoort om tot u terug te keren. En dat het wonder, als we u mogen leren kennen, ook steeds groter zal mogen worden hierdoor. Wat een wonder dat u ons in genade aanneemt. Geprezen bent u, o grote God, grote Koning, drie enige God. Gaat u met ons mee van hier, breng u ons vanavond ook weer hier opnieuw onder uw woord. Wil ook dan weer spreken tot ons. Bid het van u in Jezus' naam uit genade. Amen. Zingen wij ten slotte van Psalm 68, het tweede vers. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Ga nu van hier in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zeker.